We zullen vandaag gaan spreken over een gelijkenis van Jezus. En die gelijkenis die vinden we in Lucas hoofdstuk 15. En in vers 1 lezen wij dat al de tollenaars nu en de zondaars plachten, dat is probeerden, tot Jezus te komen om naar hem te horen. Nu als we weten, de tollenaars, dat zijn de belastingambtenaren, zoals wij dat nu kennen van die tijd. En dat waren mensen die absoluut niet populair waren onder de Joden, want dat waren Joden die voor de Romeinse bezetter belastingen in. En nu, de Joden waren sowieso al niet blij dat die Romeinen daar waren, want ja, die bestuurden hun land, die legden hun op wat zij moesten doen en hoe ze het moesten doen. Nu, ze hadden wel de vrijheid dat zij hun eigen regels mochten uitvoeren, tot op een bepaalde hoogte. Maar die tollenaars, ja, dat waren niet bepaald de eerlijkste mensen. Dat waren niet bepaald de mensen die uw beste vriend zouden zijn, en dat het gewoon ook geslepen mensen waren. En die vaak, als zij belastingen moesten innen, meer innen dan wat ze mochten innen. En ja, ze hadden die autoriteit, die macht, ze konden daar eigenlijk misbruik van maken zoals het hun uitkwam. Vandaag de dag zie je dat ook, en hoor je dat ook veel rechters en mensen die hoge functies hebben, die aan de geldbron zitten van de overheid, die maken daar ook veelal, niet allemaal natuurlijk, maar veelal wel misbruik van. Omdat dat natuurlijk ook een grote misleiding is, een grote verleiding is. En het vergt toch wel een uitzonderlijk karakter, een goddelijk karakter zou ik zelf zeggen, om daar niet aan toe te geven aan die verleidingen. Maar die tollenaars, ja, die waren dus niet geliefd. En dat waren juist die mensen, samen met de zondaars. En de zondaars, daar vullen we maar in. De hoereerders, de echtbrekers, de dieven, de moordenaars, en ga zo maar door. Al die mensen die door de maatschappij als uitschot werden beschouwd, vandaag de dag is dat ook niet anders. Hoe denken wij soms over de mensen in de gevangenis? Daar willen we liefst geen omgang mee hebben. Wel, dat zijn die mensen die van alles mispeuteren in hun leven, die niet de meest geliefde dingen hebben gedaan. Het zijn die mensen die tot Jezus komen en die wilden luisteren naar wat Jezus te zeggen had. En dan zien we dat in vers 2 de fariseeën en de schriftgeleerden morgen. Dus die waren aan het klagen. Die waren aan het reclameren. En wat zeiden ze? Deze op Jezus ontvangt zondaars. En die eet met die zondaars. Dus die fariseeën, die waren daar absoluut niet blij mee, dat ze zagen dat Jezus omgang had met die goddeloze mensen. En als zij naar Jezus keken, en als zij dat zagen afspelen voor hun gezicht, dan liet ze wel duidelijk merken dat zij zo niet waren, en dat zij dat niet deden. En kijk eens naar die Jezus. Die Jezus die zichzelf een heilige noemt. Kijk eens met wat voor soort mensen die omgaat. En zelfs eet met hem. En je weet, voor een Jood was dat een no-no. Absoluut verboden om te gaan met niet-Joden, om te gaan met mensen die goddeloos leven. En hier is Jezus, de verpersoonlijking van waar de wet van Mozes voor staat, die alles naar de wet deed, die gaat wel met die mensen om. En de fariseeën, die de leraars waren van het volk, die het volk zeiden hoe ze het moesten doen, hoe ze hun geloof moesten beleven, die zeiden, oh, kijk naar die Jezus. Kijk wat die daar aan doen is. Kijk maar wat voor zo'n mensen die daar aan tafel zitten. Aan het eten. Ontvang die mensen. En stel u nu voor, dat die tollenaars en die zondaars aan tafel zitten, gelijk wij aan tafel zitten. Jezus zit daarbij. En dat die ene tollenaar tegen die andere tollenaar zit op te scheppen. Hé, hey, zoals ik bij Louis, ik heb mijn schoenen in zijn zak gezeten. Hè. Hij moest mij zoveel en ik heb hem gewoon verdubbel aangerekend. En dat die andere tollenaar zei van, haha, dat heb je goed gedaan. Ik heb vorige week nog de chef gehad en hup, ze zijn aan het stoeven over wat ze kwaad doen. Of stel dat daar een paar hoeren aan tafel zitten en die zitten te zeggen van, hey, gisteren zoveel man. En dat die ander zegt, wow, ik heb beter gewerkt dan u. En dat die gesprekken zich aan tafel af, dat die zich afspelen en dat Jezus daar bijten. Zou dat het geval zijn? En als Jezus daar zou bijzitten, wat zou Jezus dan gedaan hebben? Als Jezus dat hoorde. Want alleszins, Jezus had omgang met hem. Nu, er was iets in die mensen hun harten, dat er naar verlangde dat zij toch naar Jezus wilden komen om naar hem te horen. Er was al iets gebeurd in hun harten. Zij hadden al iets gezien in Jezus en zij hadden al iets gehoord van Jezus, waardoor zij in hun harten eigenlijk niet zo gesprekken wilden voeren als wat ik juist zei, maar zij wilden andere gesprekken voeren. Zij wilden luisteren naar Jezus en wat hij te zeggen had. Dus als Jezus met die mensen omging, dan was dat zeker niet om te zwijgen over hun goddeloosheid. Dan was dat al zeker niet om mee te gaan doen met waar zij mee bezig waren. Maar Jezus had hen iets laten zien in zijn leven, waardoor zij naar hem wilden komen. En omdat zij tot hem wilden komen, kon hij hen geven en zeggen wat ze nodig hadden. Jezus ging niet samen met hen eten om mee te zondigen met hen. Of om te doen alsof er niks aan de hand is. Of om lekker gezellig samen te zijn met de mensen. Want goed, ja, dat is toch fijn. Gezellig samen zijn, vriendschappen opbouwen. Dat was niet Jezus zijn motivatie. Maar deze mensen kwamen wel tot Jezus met een hart dat gebroken was. En met een hart dat ergens nood aan had. Namelijk een relatie met hun schepper. En in Jezus zagen zij de persoon die hen dat kon geven. En denk daar eens over na. We hopen, als het doorgaat, in april nog lezingen te gaan doen over evangelisatie. Maar denk hier al eens over na. Zien mensen in uw leven een beeld van Jezus, waardoor mensen naar u willen komen en met u willen spreken, en willen luisteren, omdat jij iemand bent die in Jezus gelooft en die uitleeft waar dat geloof voor staat. Of zijt jij eerder iemand waarvan de mensen weten, oh, die doet altijd met mij mee. Die noemt zich wel christen, maar ik kan zeggen wat ik wil, die is altijd aan lachen met mij, die is altijd mee aan doen. En die valt mij ook niet te veel lastig over het geloof, die zwijgt daar altijd over. Hoe zien mensen ons? Hebben wij ook dat voordeel, datgene wat goddeloze mensen niet hebben, en zien mensen dat in ons, dat wij werkelijk met Jezus wandelen, dat wij zijn liefde, zijn rust, zijn vrede uitstralen, dat wij die goddelijke aantrekkingskracht hebben, waardoor mensen tot ons willen komen, of hebben wij dat nu niet? Jezus had het, en eigenlijk zouden wij dat ook moeten hebben. Kijk eens hoe Jezus omging met de mensen, in Matteüs hoofdstuk 9, en dan komen we terug naar Lucas. Matteüs hoofdstuk 9. Vers 35. En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal. Toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren als schapen die geen herder hebben. Dat trek ik misschien even uit van de afstand. Als Jezus met de mensen omging, als hij keek naar de mensen, dan werd hij met ontferming bewogen. Jezus was bezorgd om de mensen die hij zag, de noden die zij hadden. Of leg hem anders gewoon even op en af. En leg hem nu even langs te horen, want anders gaat hij toch terug hebben. Dus Jezus zag in die mensen, mensen die voortgejaagd en afgemat waren. Hoe keken de fariseeën de mensen? Oh, die tollenaars. Oh, die zondaars. Die slechte mensen. Die zoveel dingen verkeerd doen. Daar gaan wij niet mee omgaan. Jezus zag iets anders in die mensen. Jezus zag mensen die niet het juiste doel in het leven hebben gevonden. Mensen die foute keuzes hebben gemaakt. Mensen die verkeerde beslissingen hebben genomen. Mensen die dingen zo in hun leven overhoop hebben gehaald, die juist zo'n grote nood hebben aan hun schepper. En dat bewoog Jezus ertoe om er te zijn voor die mensen. Om zijn leven zo in te vullen dat hij met zijn naaste, wie dat dan ook is, de buurman, de collega, maakt niet uit, vul maar in. Daar werd hij met compassie door bewogen om die mensen te willen helpen. En daarom had hij omgang met hen. Hij zag dat die mensen waren zoals schaapjes die geen herder hebben. En in Johannes hoofdstuk 10, lees het maar, daar gaat Jezus vertellen over hoe hij de goede herder is. Hij is de herder van de schapen. En wat zegt Jezus daarop? In Matteüs hoofdstuk 9... Als hij zelf heeft laten zien wat zijn passie is, wat zijn motivatie is. Wat zegt hij dan? En dat zijn woorden voor ons, voor u en mij. Ieder op zijn wijze, op zijn tijd en naar zijn mogelijkheden. Maar wat zegt hij dan in vers 37? Toen zeide hij tot zijn discipelen, de oogst is wel groot. Weet je wat dat betekent? Er zijn heel veel mensen. Zoals Jezus naar de mensen keek en de compassie die hij had en de omgang die hij had, zo zijn er nog heel veel mensen in elke tijd, ook in onze tijd. En Jezus zegt, de oogst, wat je daaruit kunt oogsten voor God, die is heel groot. Maar weet je waar het probleem is? Arbeiders zijn er weinig. Soms stellen wij ons de vraag, wat is goed om te doen om mensen om te evangeliseren en hoe moeten we dat doen? En ik was daar gisteren nog met Jeff Smelter over aan het spreken. En een van de dingen die we ook zeiden is, als mensen een echte liefde voor God hebben, en dat bedoel ik een echte liefde voor God, en beseffen wat het evangelie zegt, dan moeten we elkaar niet gaan uitleggen wat we moeten doen. Want een gevolg van die liefde van God en van die kennis van God en van wat er gebeurt in deze wereld en hoe mensen zich bewegen in deze wereld en waarom, wat zonde doet. Als we die kennis hebben, dan gaan we vanzelf spreken. Dan gaan we vanzelf doen wat we kunnen. En Jezus zegt in vers 38, bid daarom de Heer van de oogst dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. En natuurlijk wil ik daarmee niet zeggen dat het niet verstandig is om samen na te denken over wat de Bijbel zegt over evangelisatie en wat goed en wat slecht is en hoe we dat kunnen doen. Maar ik denk wel dat dat het basisprincipe is, het voorbeeld dat we in Jezus zien. Hij werd met ontferming over mensen bewogen die het nog niet eens waard waren om die ontferming te krijgen. Maar voor God zijn die mensen het wel waard. Wij denken vaak zoals de fariseeën, zoals de schriftgeleerden. Oh, kijk eens naar die. Die zit daar met zondaars. Die eet met zondaars. Met zo slechte mensen. Daar gaat hij mee omgaan. Wel, Jezus ging ermee om. Maar hij ging ermee om hen iets veel beters aan te reiken. En dan was het natuurlijk nog aan hen om dat te aanvaarden. Of om dat te verwerken. En daarop gaat Jezus dus een gelijkenis spreken. En wat zegt hij in Lucas hoofdstuk 15, vers 3? En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zeide, wie van u die 100 schapen heeft en er één verliest, Laat niet de 99 in de wildernis achter en ga het verlorene zoeken totdat hij het vindt. Hier is een herder die 100 schapen heeft en die verliest 1 schaapje. Hoe zouden wij redeneren? Ach ja, het is 1 schaap, hij heeft er nog 99. Wat doet die ene ertoe? Wel, die ene maakte het verschil voor die herder. En wanneer jij voorbij gaat aan iemand dat je zegt van, och ja, die verdient het niet. Die verdient mijn tijd niet, mijn aandacht niet, die zal toch niet luisteren naar wat ik te zeggen heb. Wanneer wij zo redeneren, dan zijn wij gelijk een herder die wel voorbij gaat aan dat ene schaapje en zegt, wel, er zijn er toch nog genoeg. Er zijn er toch nog 99 anderen. Maar deze herder in deze gelijkenis dacht zo niet. Die had 100 schapen en die verliest er 1. En Jezus zegt, wie zou dat niet gaan zoeken? Dat schaapje dat verloren is, totdat hij het vindt. En dat moet ons ertoe aanzetten. Dat wij zelfs om de meest, in onze ogen, de meest onbenullige persoon, de meest waardeloze persoon, om de meest verachterlijke persoon in onze ogen, om zelfs die persoon al onze aandacht en ontferming te geven, want die persoon is het wel waard in Gods ogen. En een herder die dat ene schaapje verliest, die gaat de grootste inspanningen doen, die gaat de grootste moeite doen, om dat ene schaapje dat verloren is te zoeken totdat hij het vindt en om het dan te verzorgen. Vers 5. En als hij het vindt, tilt hij het met blijdschap op zijn schouders. En thuisgekomen, vers 6, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen, verblijd u met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Dus niet alleen heeft hij alle grote moeite en inspanning gedaan om dat schaapje te vinden, meer nog, hij is nog oprecht blij wanneer hij het gevonden heeft, dankzij zijn inspanningen. En wanneer hij dan thuis komt, is er een groot feest. Omdat hij werkelijk verheugd is dat hij zijn schaapje heeft teruggevonden. Hij gaat zijn vrienden, zijn buren bijeen roepen. En hij zegt, alsjeblieft, kom en zijt met mij blij, want dat ene schaapje. Ik heb er wel nog 99 handen, maar dat ene schaapje was weg en ik heb het gevonden. Vier feest met mij. En waarom zegt Jezus deze gelijkenis? In vers 7. Ik zeg u dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel, over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. God zoekt het verlorene en daarom heeft hij Jezus gezonden. Daarom heeft hij zijn apostelen uitgezonden. Daarom heeft hij de gemeente gesticht. En de gemeente is een fundament van waarheid, van gerechtigheid, om dat te geven aan deze wereld, aan mensen die God niet achten. En God speelt geen spelletjes met ons. God speelt geen spelletjes met de mens. God manipuleert mensen niet. God geeft het beste van zichzelf. En hij geeft de beste inspanningen van zichzelf. Om dat ene onbeduidende schaapje te redden. En dat moet ons hoop geven en kracht geven. Om ook telkens weer opnieuw ons beste willen doen om mensen het evangelie te verkondigen. En bekeren, want hier wordt gesproken over bekeren. Bekeren is niet alleen spijt hebben van je zonde. Bekeren is zoveel spijt hebben van je zonde, dat je ze niet meer wilt herhalen. Dat je beseft wat die zonden veroorzaakt hebben bij jezelf, bij andere mensen, maar bovenal wat dat veroorzaakt heeft bij God. En als wij zo leren denken dat onze zonde God zo verdrietig maakt, en dat hij dan toch nog steeds het beste van het beste geeft van zichzelf om ons te helpen, om ons te redden, wie wil er nu niet in die God geloven? Meer nog, dat die God zelfs een groot feest geeft, wanneer jij tot inkeer komt als zondaar, en wanneer jij je leven wilt veranderen, dan is God enorm blij. En die fariseeën en die schriftgeleerden, die zagen het helemaal anders. Die vonden het allemaal maar niks. En het is niet dat deze mensen geen bekering nodig hadden, maar zij dachten dat zij zich niet moesten bekeren. Maar een tegendeel. Ik denk dat zij meer bekering nodig hadden als die tollenaars en die zondaars. Dus in deze gelijkenis zien wij Gods liefde voor de verloren zondaar. En laat het u aanzetten om dezelfde liefde in uw leven te tonen. Laat mensen in uw leven, in uw hart, een zachtmoedigheid zien. En dat betekent dat als daar iets hard in zit, dat moet wijken, dat moet eruit, dat moet weg. Als daar iets gemeens in uw hart zit, doe dat weg. Dat had Jezus niet in zijn hart zitten. Jezus was zachtmoedig. Jezus was vol ontferming over de mensen. Dat moet er in onze harten zitten. Zachtmoedige ontferming. En als mensen dat aan jou zien, dan gaan mensen naar jou willen komen om ook te horen wat jij te vertellen hebt over die Jezus waarin jij je gelooft. En in die Jezus waar jij een kopie van bent geworden. En de parabel, de gelijkenis, die geeft ons ook een beeld van hoe wij soms ook zelf zijn. Hoe inconsequent, hoe hypocriet de Joodse leiders waren. Maar als we eerlijk zijn, zien we dat soms ook in ons eigen leven. En hun echte schaap, die zouden ze waarschijnlijk wel gaan zoeken. Denk het wel. Dat is een bezit, dat is geld. Dat is de moeite om toch even je schaap, als je 100 schapen hebt in een wei, die ene is weg, dat je die toch maar gaat zoeken. Je hebt er een voordeel bij. Maar een verloren zondaar, daar zeiden zij van, daar gaan wij onze tijd en moeite niet in steken. Daar gaan we niet bezorgd om zijn. Daar gaan we niet om geven. Jezus ging wel met die mensen om hen te redden. Om hen op te roepen om zich te bekeren en om te redden van de eeuwige dood. Dus laten wij zijn als schaapjes die een herder nodig hebben, want uiteindelijk kan alleen de herder de ziel van de mens bevredigen. Alleen de herder kan vertroosting en hoop geven. Het is de herder die waakt over de ziel van de mens. Een slottekst. 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 25. Zegt Petrus tegen de christenen, want zij vul dat maar in uw eigen naam. Dus ik kan zeggen, want Peter, jij waart dwalende als een schaap. Wij zijn niet meer als iemand anders. Maar wanneer wij kijken met ogen naar mensen zoals de fariseeën naar de mensen keken, dan denken wij dat wij meer zijn als anderen. Maar wij moeten beseffen dat wij evenveel zondaar zijn als de mensen waar wij vaak op neerkijken. Mensen die een potje van hun leven maken. Want jij waart dwalende als schapen, maar dan heb jij u bekeerd tot de herder en de hoeder van uw zielen. En dat zijn mooie woorden, als die woorden op u van toepassing zijn, dat jij in Jezus iemand hebt gevonden tot wie jij kunt naderen, iemand die zorgt voor uw ziel. Iemand die bewaakt wat er met uw ziel gebeurt. Maar dat kan je alleen maar doen als jij je bekeert tot hem. En dan is er ook een grote zegen voor u weggelegd in het leven met God. En draag dat ook uit naar andere mensen. En doe alles wat niet goed is weg. En dan moeten we elke dag aan werken. Wat niet thuis hoort in onze harten, doe dat weg. Als we weten dat God één ding zegt, en dat wij een ander ding voelen, of denken, of doen, doe dat weg uit je leven. En maak dat je doet wat God zegt. En dan zult gij ook die rust vinden. En zult gij ook een rust zijn voor andere mensen te kunnen bereiken. Amen.